Hey Monique.
Hey Roderick.
Hey Monique, wist je dat jij vervloekt bent?
Ik ben vervloekt.
Jij bent vervloekt.
Dat is wel heel opbeurend om de podcast zo te beginnen. Vertel.
Jawel hè. Nou, en ik zou het je nog erger maken. Zoals wij als mensen zijn vervloekt.
Doe maar.
Ja, we hebben namelijk allemaal structureel last van wat ze noemen de curse of knowledge. Of in goed Nederlands, de vloek van kennis. Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd.
Maar vertel eens even, de curse of knowledge. Leg uit.
Ja. Ik zal het uitleggen aan de hand van een anekdote, waarvan ik dan hoop dat dat voor veel luisteraars bekend klinkt. Ik was als laatste, moest ik een presentatie geven aan een managementteam. En daar zaten, dat was eigenlijk best een behoorlijk managementteam, besef ik me nu. Er zaten 22 mensen in de zaal. Dat was bij een klant. En bij die klant hadden wij een onderzoek lopen naar gedrag en cultuur bij hun op de werkvloer. En het onderwerp eigenlijk van die meeting met die leiders was dat, waar staan we nu eigenlijk in het onderzoek en wat zijn de uitkomsten so far en welke inzichten hebben we tot nu toe opgedaan als het draait om de vraag waarom doen de mensen wat ze doen.
En jij was in deze setting degene die de presentatie gaf?
Ja, ik gaf op dat moment de presentatie. Sterker nog, ik zat als consultant gewoon bij die klant en ik deed dat onderzoek. Dat is wel een belangrijk detail in deze, ja. Dan moet je je voorstellen dat we een heel proces zaten van gedragsonderzoek, waarin we allerlei interviews hadden gedaan. Ik had allerlei questionnaires opgesteld en rondgestuurd en die hadden allemaal geanalyseerd. Allemaal op zoek gegaan naar allerlei psychologische factoren die allemaal een rol konden spelen daar op de werkvloer. En daar ging ik over presteren,
dus
over de uitkomsten.
Je had een bak aan informatie eigenlijk.
Ja, een bak aan informatie. Dus ik had er een mooie PowerPoint voor gemaakt. En ik sta daar mijn ding te doen, zeg maar. En na 10 minuten was ik klaar met het verhaal. Ik was echt helemaal opgepompt en helemaal happy de peppy. Denk, nou, weet je, we hebben het verhaal verteld. En ik kijk de zaal in en bij het onderdeel zijn er nog vragen of andere opmerkingen, iets in die geest. Bleef het even een paar seconden stil. Dat is al eng. om dan vervolgens een stortvloed te krijgen aan vragen, onduidelijkheden en... Als ik er eigenlijk zo op terugkijk, met name een hele hoop irritatie en frustratie. En ik merkte dat dat op dat moment eigenlijk bij mij ook zijn weerslag had. Want ik begreep er namelijk echt helemaal niets van. Want ik denk van ja, jongens, maar ik heb hier een verhaal verteld. Met allemaal mooie plaatjes. Ik heb jullie toch meegenomen, tussen aanhalingstekens, in het proces tot zover. Ik heb zelfs alle cijfers en data makkelijk gepresenteerd door daar mooie plaatjes van te maken in Excel. Met allemaal briljante woorden omheen die in mijn vakgebied heel normaal zijn. Dus ik was eigenlijk echt van overtuigd, mijn uitleg is gewoon helder. Dus wat valt er nou niet te snappen? En dit is nou eigenlijk precies wat de curse of knowledge nou inhoudt. Want wat ik namelijk simpelweg even vergeten was op dat moment, was dat ik al wekenlang bezig was met dat onderzoek. Ik had een klein mini-teampje om me heen, maar dat waren ook maar twee mensen. En ik een zaal tegenover mij had zitten die op dagbasis totaal andere dingen aan het doen waren. En dus helemaal niet inhoudelijk met mijn onderzoek bezig waren. En met andere woorden, ze hadden werkelijk geen idee waar ik het over had.
Ja, en dat is een hele mooie anekdote. Want dan even de kort en bondige uitleg van de curse of knowledge is dus feitelijk dat jij over heel veel informatie beschikt. En daar dus zo intensief mee bezig bent, zoals je zelf zo mooi zegt. Dat je even vergeet dat er ook... mensen zijn in dit geval dat MT, die er helemaal niet zo mee bezig zijn. En je mist dan eigenlijk een soort van afstemming met je doelgroep. Leg ik het zo een beetje Jip en Janneke uit?
Ik denk dat dat een hele goede Jip en Janneke uitleg is. Want dat is namelijk precies wat er gewoon gebeurde. Je moet je voorstellen dat ik daar op dagbasis mijn ding aan doen was. Bezig met gedragsverandering, met psychologische factoren. Dat is mijn vakgebied. Dat doen we de hele dag. Daar weten we veel over, daar lezen we veel over, daar doen we heel veel in. Maar in dit geval doen we dat natuurlijk ook heel vaak bij klanten die onze hulp inroepen. Maar dat zelf op dagbasis niet, in ieder geval niet doen of in ieder geval niet zo intensief als dat we dat nu doen. En het stomme is dat omdat je er zelf zo in zit en zo gefocust bent, dan vergeet je nog wel eens dat degene die tegenover jou zit misschien helemaal niet over datzelfde kennisniveau beschikt, juist omdat ze niet de hele dag hetzelfde doen als wat jij doet.
Ja, en als je dat zo vertelt, dan moet ik denken aan, want nu vertel jij dat als degene die dan die knowledge heeft. En ik heb vaak het omgekeerde effect als we bijvoorbeeld met onze accountant of zo zitten, of laatst zaten we met iemand voor het oversluiten van onze hypotheek. En die mensen hebben zo'n diepgaande kennis. En dan denk ik, nou, ik had denk ik aardig mee, maar op een gegeven moment komen er dan vaktermen en jargon. Dat is misschien ook wel een kenmerk van als je expert van iets bent, dan praat je ook vaak in die vaktermen.
Ja.
En dan op een gegeven moment raak ik de draad helemaal kwijt. Maar het effect wat het dan ook op mij kan hebben, is dat ik me dan een soort van dom ga voelen. Omdat ze met zoveel passie en overtuiging aan het vertellen zijn. Want dan schraap ik allemaal moed bij elkaar, zoals jouw toehoorders, om dan een vraag te stellen. En dan stuit je dus op onbegrip, eigenlijk wat jij ook aangeeft, van joh, ze stellen me die vraag en in het moment raak ik geïrriteerd, alsof je denkt van, luister je wel naar me? Heb je wel gevolgd wat ik allemaal met jullie heb gedeeld? En doordat je dan zo'n reactie terugkrijgt, niet heel helpend, snap je er nog steeds eigenlijk niks van. Nee. Maar heb je ook niet meer de moed om het nog een keer te vragen. Want denk je, ja, nou, nu zullen ze wel helemaal denken dat ik hartstikke dom ben. Dus eigenlijk, de afstand wordt alleen maar groter.
Nou, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. En dat is waarom dat de curse of knowledge ook echt wel een... ik durf eigenlijk wel te beweren dat die bijna per definitie altijd in play is op het moment dat je merkt dat er weerstand is bij mensen op veranderingen of dingen die je zegt of die je roept. Het is zo makkelijk om er niet bij stil te staan dat degene tegenover jou niet over hetzelfde kennisniveau beschikt. Dat is eigenlijk heel moeilijk uitgelegd, eigenlijk andersom. We staan gewoon niet stil bij het feit dat degene die tegenover ons zit niet over hetzelfde kennisniveau beschikt. We gaan er gemakshalve vanuit, dat is wat ik wilde zeggen, dat diegene dat wel heeft. En dan krijg je natuurlijk hele rare reacties op het moment dat gaandeweg het procesje er toch achter komt dat dat kennisniveau verschillend is.
Ja, en dan maak je voor mij eigenlijk al een aanname dat je zegt, ik sta er bij stil. Ik sta er niet bij stil dat de ander dat kennisniveau niet heeft, maar ik vraag me af of je überhaupt erover nadenkt.
Nee,
dus of je van tevoren denkt van, wat zou het kennisniveau zijn? Of dat je denkt van, nou, dat zal wel hetzelfde zijn. Ik denk dat je die stap überhaupt helemaal niet zet. Omdat je waarschijnlijk zo met oogkleppen op in die inhoud zit.
Vanuit je eigen enthousiasme.
Eigen enthousiasme, eigen expertise. Vaak is het ook je werk. In jouw geval als consultant op gedrag. In het geval van de accountant als het financieel geweten van je bedrijf. Dus dat is dan klip en klaar. En al die stapjes die je daarvoor hebt gezet, die zijn voor jou, nou ja, bijna logisch. En heel vanzelfsprekend. En je staat er denk ik gewoon echt niet bij stil dat de ontvanger daar niet op die manier in zit. Gewoon, nou ja, omdat we wel eens zeggen, je neemt er wel eens ook weer op een dag 20.000 beslissingen.
Nee, joh, het is de 60 en de 70.000.
Oh, nou, zie je, dan zit ik er zelfs nog aan de lage kant met 20.
Ja, maar dat is een rusttoestand.
Ja, maar dan kan je je wel voorstellen dat dit een van die dingen is waar je dan dus gewoon niet over na wil denken.
Nou ja, maar dat is
niet
dat
heel,
is
het, gewoon niet doet.
En dat is ook waarom dat ze het volgens mij dus ook gewoon ook echt de vloek van kennis noemen. Want je hoort, hebt ook die gevleugelde uitspraak, die kennis is macht. Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Maar in dit soort situaties, zeg maar, vanuit het onbewuste stuk werk, kan het ook echt extreem tegen je werken, juist omdat je onbewust die aanname doet dat degene tegenover jou over hetzelfde kennisniveau beschikt als jij. En dus ga je vanuit dat uitgangspunt ga je je presentatie voorbereiden, je praatje doen. En of dat nou voor een groep is of voor een individu. Maar je hebt dat onbewust die aanname gemaakt.
En dat is wel interessant, want dan vraag ik me af, hoe kan je dit dan keren? Want als jij, ik vind het heel gaaf dat je zegt, ik heb eens teruggekeken en eerst dacht ik, wat een stelletje idioten zaten er in de zaal. Maar dat je uiteindelijk zegt, nee, het lag eigenlijk niet aan hun, het lag gewoon aan mij. Dus dat vind ik heel sterk. Heb je signalen gemist, denk je? Als je terugkijkt, had je dan signalen dat je denkt, nou, als ik dat had opgepikt, dan had ik het misschien anders gedaan?
Ja, ik weet, het is altijd natuurlijk een hele moeilijke als je vanuit een stukje gedragsonderzoek dingen feitelijk probeert te maken. Maar ik ga er dan toch maar ingooien. Vaak voel je het al wel aan tijdens je presentatie. Als je naar een groep kijkt, en dan praat ik met name even vanuit een presentatie naar een groep toe.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment voel je wel aan de groep of ze er nog bij zijn of niet.
En dan is de vraag, doe je wat met die informatie?
En dan is dus inderdaad, is dan dus de vraag, hoe vaak check je nou tijdens je presentatie, are we all okay, snappen we het nog? En besef je dan overigens ook, maar dat is een kleine sidestep, dat als je die vraag stelt, dat nog steeds een hele hoop mensen niet eerlijk zullen toegeven, dat ze er nog steeds geen s'nachts van begrijpen. Want ik heb natuurlijk ook, zeker bij presentaties aan groepen, komt daar overheen natuurlijk ook nog het klein stukje groepsdruk. En als de curse of knowledge heel nadrukkelijk aanwezig is, durf jij dan vanuit de zaal ergens, op wat voor manier dan ook, toch te zeggen, ik snap het niet.
Ja, eigenlijk dat gevoel wat ik dan heb met een accountant van, het zal misschien een domme vraag zijn, dan is dat in een groep misschien nog wel veel lastiger om te doen, want dan heb je het gevoel dat iedereen naar je kijkt en daar iets van vindt, omdat je er zelf eigenlijk iets van vindt. Dat is het dan, hè?
Ja, dat is het ook. En dat is ook terug naar jouw vraag, hè? Ik denk dat je een heel stuk efficiënter en effectiever kan gaan worden als je jezelf dwingt om van tevoren wel heel goed na te gaan over wie heb ik nou eigenlijk tegenover mij zitten. Doen zij hetzelfde werk als ik? Dan wordt het dan een wat andersoortige uitdaging. Maar in 9 van de 10 gevallen is dat niet zo. Dus hier geldt ook echt voor van ken je doelgroep. En of dat nou voor een groep is of dat nou voor een individu is waar dit ook speelt. Wie is degene die tegenover jou zit? En wat voor voorkeuren, hadden we in het voorgesprek bij deze podcast hadden we het daar ook al over. Wat voor voorkeuren hebben mensen nu? Sommige mensen willen echt alle details weten. En als ze de details niet kennen, dan kunnen ze er dus ook niks mee. Terwijl andere mensen denken, nou, dat is me veel te veel detail, laat me lekker zitten. Ik wil wel gewoon even doorgaan. Maar dat zijn ze wel heel relevant en hele belangrijke informatie om tijdens je presentatie en bij je informatieoverdracht, om dat ook effectief te doen en geen last te gaan krijgen van deze vloek.
Ja, en die herken ik wel, want dat is me toen ik nog in commerciële rollen werkte en veel aan klanten moest presenteren, was het ook altijd de accountmanager die zei, verplaats je in de klant en vertel het verhaal. Op zijn of haar inderdaad kennisniveau. Ja. Of we hebben het wel gehad over job to be done. Wat wil hij of zij eruit halen? En stem daar je verhaal op af. Dus die is heel herkenbaar. Maar met dat ik dit zeg, denk ik, daar was het soms ook wel de blessing of knowledge. Want omdat ik,
De andere kant.
Want omdat ik wist dat ik in dit geval ging het over kennis over een onderdeel van de supermarkt. Bijvoorbeeld de categorie soepen. Waar ik heel veel kennis over had. Ja. Vaak meer kennis dan de klant die de categorie beheerde, maar die nog veel meer dingen beheerde.
Ja.
En dan had ik dus het voordeel van de kennis.
En hier ging het ook om de vraag over wanneer koopt een klant dan zo'n product, toch?
Precies, of waar moet het op het schap staan? Of welke promoties moeten we doen? Ja. Wat is jullie visie daarop? En daar had ik soms denk ik juist, daar wist ik denk ik dat ik de curse of knowledge had, maar dan meer de blessing of knowledge. Namelijk dat mijn kennis groter was dan de klant. Wat je soms dan ook in je eigen voordeel kon inzetten door, zeker, en dat is dan meer mijn pragmatische slag, door te denken, nou, als ik het 80% weet en ik doe er iets bij wat geen afbreuk doet aan de waarheid, dan kom ik misschien nog wel krachtiger over. Maar dan is het dus dan bijna een soort van misbruik van de curse of knowledge.
Ja, ik weet niet of je het helemaal misbruik mag maken, maar dat is natuurlijk heel erg interessant waarom dat je dit soort fenomenen op een werkvloer ook wil onderzoeken als het gaat om het efficiënter en effectiever maken van medewerkersgedrag, in de meest brede zin van het woord. Want soms heb je inderdaad te maken met de curse of knowledge die je dus eigenlijk in de weg staat om datgene te bereiken wat je wil. Want hier, bij de curse of knowledge draait het uiteindelijk om een stuk informatieoverdracht en hoe succesvol ben je daar dan uiteindelijk in.
Ja.
Maar binnen de kaders van gedragsverandering kun je dit soort psychologische factoren natuurlijk ook, ja, ik noem het altijd gebruiken, om uiteindelijk ook een bepaald doel na te kunnen streven. En dan wordt dus inderdaad dat stukje kennis hebben is natuurlijk ook gewoon macht, dat kun je natuurlijk ook gaan gebruiken. Kijk, en ik vind misbruik, en ik ga er een beetje op aan, hoor. Ik vind misbruik een heel vies en negatief woord, want het neigt ook een klein beetje naar manipulatie. En dat is natuurlijk in ons vakgebied, is dat toch al een grijze lijn. Maar bij manipulatie draait het voor mij echt om het feit, ik win en jij verliest. Punt.
Ja,
en bij beïnvloeding is er een win-win situatie. Ja. Maar ik snap je punt. Kennis is macht. Het is niet voor niets een gevleugelde uitspraak. En daar kun je dus ook wel wat mee doen. En dat moet ook een beetje bij het begin van de presentatie. Als daar iemand zou gaan staan die een hele andere achtergrond zou hebben gehad dan dat ik dat heb vanuit mijn gedragsstuk, die, ik noem even iets heel flauws, aan een lopende band zou staan en die moet daar in één keer een verhaal gaan vertellen over gedragsverandering, is natuurlijk ook maar de vraag of de toehoorders het überhaupt vanaf seconde 1 serieus gaan aanhoren of niet. Dus het hebben van dat stukje kennis is ook een autoriteitsding. Ja, en dan is het in het moment even een blessing. Alleen als je niet oppast,
wordt het een curse.
Wordt het een curse. Ja,
dat is denk ik inderdaad wel een mooi scheidsvlak. En dat betekent eigenlijk ook dat je, als je dus kennis overbrengt naar de ander, altijd in contact moet blijven met de ontvanger. Ik denk dat dat misschien wel een belangrijke les is, dat je inderdaad kijkt naar non-verbale signalen. Zie je mensen wegkijken? Zie je dat mensen de aandacht niet meer vasthouden? Of zie je juist vragende blikken, dat je dat dan ook gaat benoemen, om te kijken, om bij jezelf te realiseren, hey, hier zou wel eens een kip kunnen zitten. Wat kan ik doen om toch die kennis goed over te brengen? Want uiteindelijk is het inderdaad geen winsituatie, ook niet voor jou als verteller als je met je Curse of Knowledge aan de haal gaat.
Nee, want dan is natuurlijk de hele effectiviteit en de doelstelling waarom dat je die kennis wil overbrengen,
ja,
die is natuurlijk helemaal weg. Weet je, in dit geval was het een meeting om mensen mee te nemen, waar staan we en wat gaan we dan nu als volgende stappen allemaal doen en welke inzichten heeft het ons tot nu toe opgeleverd. En het is een gedragsonderzoek die ik niet voor mezelf doe, even los van hoe leuk ik het doe, maar je doet dat in opdracht van om deze mensen nog beter te kunnen maken in hun werk en ze dus bewuster te laten zijn van allerlei gedragsfenomenen waar zij als leidinggevende op dagbasis mee te maken hebben. Dus daar zit een doelstelling achter die je wel moet gaan doen. Als ik erop terugdenk, wat er tijdens zo'n presentatie natuurlijk ook misging, en die viel tijdens deze aflevering ook al een paar keer. Ik heb ook onwijs veel gebruik gemaakt van vakjargon.
Ja.
Weet je, zeker in ons vakgebied heb je het over allerlei moeilijke terminologieën als cognitieve biases en heuristieken. Ja, voor mij is het gesneden koek. Maar ik denk dat menig luisteraar ook van deze podcast, die ik hem toch even moet gaan opzoeken, waar heeft hij het dan over als we het daar over hebben. Maar omdat het voor mij zo gesneden koek is, ga ik ervan uit dat dat voor anderen ook wel logisch is.
Ja. Ja, dus eigenlijk is het dan ook jezelf dwingen om een beetje naar Jip en Janneke af te zakken. En met name dus je doelgroep vanaf het begin af aan goed in de smiezen te hebben.
Ja, spreek de taal van je doelgroep.
Ja, maar ook daar bedenk ik me nu kan natuurlijk enorm verschil zitten. Want in de doelgroep kan iemand zitten die misschien op hetzelfde kennisniveau zit. En die liep met jou weg in die presentatie.
Ja.
En daar heb je natuurlijk heel veel gradaties in. Dus ik denk dat dat maakt het feitelijk nog complexer. Eigenlijk moet je dan uitgaan van degene met de minste kennis, zonder dat je degene met heel veel kennis verveelt.
Nou, ik vind dat,
dus dat is wel best een uitdaging.
Nou, ik vind dat wel een boeiend punt. Want dat is natuurlijk ontzettend lastig. Want, we zeiden natuurlijk net ook al dat als je dan zo'n presentatie gaat geven, in enige vorm van vooronderzoek van wie is mijn doelgroep, heb je gewoon nodig. Maar dan krijg je inderdaad ik denk dat het uitgangspunt juist moet zijn dat je een zaal vol hebt zitten met mensen die allemaal op verschillende kennisniveaus zitten. Dus er zullen mensen tussen zitten die er helemaal niets van weten. En er zullen mensen bij zijn die misschien wel uit persoonlijke interesse er al in ieder geval meer met het onderwerp hebben. Dus het resoneert al wat meer. Er zullen mensen bij zijn die bij spreken elke dag al de deur bij je plat hebben gelopen. Dus feitelijk eigenlijk ook al heel veel beschikken over allerlei snippets van die informatie. Dus uiteindelijk moet je ze allemaal bedienen.
Ja, en ik bedenk me nu hardop dat je dat ook zou kunnen ondervangen door bijvoorbeeld in het geval van zo'n presentatie over resultaten, mensen een pre-read te sturen. Waardoor je ze de kans geeft om op eenzelfde kennislevel de meeting in te stappen. Los van of iedereen het doet, want je begint al te lachen.
Ja, ik bedenk me ineens dat bij deze meeting, wat voor mij was toen, zullen we zeggen, het doel van die meeting om de mensen bij te praten. En ik had een aantal conclusies getrokken. En het idee van het laatste kwartier, 20 minuten van die meeting was de bedoeling dat we even met elkaar zouden gaan brainstormen over van wat kunnen we nu voor vervolgstappen gaan doen op basis van deze conclusies.
Maar ze konden je conclusies niet eens volgen.
Nee, uiteindelijk was er één iemand in de groep die het aandurfde om op te staan en te zeggen, voordat ik überhaupt dat gesprek met je aan kan gaan, moet ik dit even digesten. Hij bracht het heel netjes. En hij zei toen, zou ik de presentatie in een pdf kunnen krijgen? Want ik wil het eerst even kunnen lezen. En dan gaan we op een later moment gaan we wel even deze discussie aan. Want ik moet eerst even het een beetje tot me nemen om te begrijpen wat je nu zegt. En wat dan dus nu hele verstandige en slimme vervolgstappen gaan zijn. Dat was eigenlijk een hele nette manier om te zeggen, joh, hoor, ik leuk de doelstelling van jou, maar dat ain't gonna work.
Nou, en ik vind het eigenlijk wel een interessante toevoeging die je nu maakt. Want dan gaat het niet alleen over de Curse of Knowledge in, zit iedereen op hetzelfde kennisniveau als ik? Maar ook, en dat digest is wel een heel mooi woord, zit iedereen ook al op het level van de volgende stap? Want doordat jij daar zo mee bezig bent, ben jij een soort van eager om die volgende stap te zetten. En denk je van, dit heb ik nodig om door te kunnen gaan. Maar daar zijn die anderen dus helemaal niet. Dus nog los van hun kennisniveau, zit ook zeg maar in het tempo van stappen zetten, kunnen mensen dus op een ander level zitten.
Ja.
Dus dat is ook wel weer een mooie denk van, als je dan zoiets belangrijks wil doen, dan kan je dus inderdaad of met een pre-read werken en dan van tevoren aangeven, dit verwacht ik uit die sessie.
Maar dat is niet meer spannend wat we in de sessie gaan doen.
Nee, maar goed, uiteindelijk denk ik, als je eruit wil halen wat je eruit wil halen, is dat misschien wel noodzakelijk.
Ik denk dat pre-read zeker is in ieder geval een van de mogelijkheden die je kunt inzetten om de echte problematische kant van de Curse of Knowledge te gaan voorkomen. Weet je, en gaat dat dan werken, weet ik niet. Het hangt ook heel erg af van het onderwerp wat je rondstuurt. Maar feit is in ieder geval gewoon wel dat die curse of knowledge ligt zo snel op de loer. En je bent zo snel geneigd om te denken, onbewust, dat degene tegenover jou wel over hetzelfde kennisniveau beschikt. Ja, dat het wel echt een factor van belang is, dat als je effectief wil zijn in je informatieoverdracht, moet je daar dus gewoon rekening mee houden, dat dit dus gewoon speelt.
Ja, en nu schiet er iets heel anders door mijn hoofd heen, denk ik, van als we het hier zo over hebben, denk ik, dat is feitelijk wat in het opvoeden van je kinderen iedere dag gebeurt. Want omdat jij zoveel meer levenservaring hebt, zoveel meer kennis, heb je daar ook een enorme curse of knowledge. En dan is eigenlijk, daar is het dan weer een andere uitdaging, want dan kom je in het spel van, maar ze moeten het eigenlijk zelf ontdekken. Dus ik mag niks met die kennis doen. En toch doe je dat stiekem heel vaak.
Ja.
Omdat je ze bijvoorbeeld wil behoeden voor een fout of vaak zijn natuurlijk de vervelende dingen die je bij ze weg wil halen. Of dat je denkt van, nou, je kan het wel doen, maar dat werkt dus gewoon echt niet. Weet je, niet op die manier.
Dus doe het allemaal niet.
Maar dan zet je eigenlijk ook je curse of knowledge in, bedenk ik me nu.
Ja, nou ja, maar je...
En moet je jezelf dwingen om het niet te doen. Nou ja, om het ze zelf te laten ontdekken.
En je ziet het nog op andere vlakken zie je het ook. Kijk maar gewoon naar de politiek en naar allerlei maatschappelijke discussies die er gaande zijn. Als je dan zeg maar de publieke figuren hoort, die praten echt vanuit, en vind ik in 9 van de 10 gevallen, vanuit een curse of knowledge die wij, het volk, we hebben die kennis niet. En toch wordt er van ons van alles en nog wat wordt er verwacht. Maar de expliciete kennis over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in politieke zin, en dan het begrip daarvoor moeten opbrengen, ja, dat is natuurlijk heel erg lastig als je niet over hetzelfde kennisniveau gaat beschikken. Want je merkt dan van daaruit ook, en dat merkte ik bij deze groep, bij deze klant merkte ik dat ook, dat er ook een aantal mensen waren die niet de vragen durfden te stellen of kritische opmerkingen durfden te maken in de trant van ik snap het niet, kun je dat nader uitleggen. Nee, ze gingen het zelf invullen.
Ja.
En dan wordt het natuurlijk heel erg gevaarlijk, want dan gaan we in één keer conclusies trekken die misschien kant nog wel raken.
Ja, dat is een hele mooie. En dan schiet inderdaad meneer Omtzigt door mijn hoofd die... Ik eerst meer de blessing van knowledge vond in de zin van...
Dat was zijn autoriteit. Daar ontleende hij zijn autoriteit aan en zijn mega enorme hoeveelheden stemmen.
Ja, nou kennis en daar scherp op zijn en scherp op de inhoud. Maar nu wordt het bijna een curse of knowledge, omdat hij voor mijn gevoel niet meer weet wat hij ermee aan moet.
Nee.
En daar ook uiteindelijk geen connectie meer mee maakt.
Het staat hem nu in de weg.
Ja, en het helpt hem niet om in beweging te komen, om richting besluiten te komen.
Nee.
Ah, interessante materie. Maar je begon de podcast met, we zijn allemaal vervloekt. Ja, die snap ik nu.
Ja.
En dan denk ik, wat haal ik hier dan uit dit mooie gesprek? Wat neem ik dan mee? Ja, toch dat nog beter afstemmen op die doelgroep, de ontvanger. En dan misschien toch even die accountmanagers weer even terug laten resoneren in mijn hoofd. Die dat eigenlijk continu riepen.
Ja.
Stem het af op de ontvanger. Stem het af op de klant.
Ja,
ja, mooi.
Leuk. Nou ja, dat was, volgens mij zijn we nu weer bij het eind van deze podcast gekomen.
Ja. Toch? En we willen jullie bedanken voor het luisteren naar deze 11e aflevering, die we met heel veel plezier voor jullie elke keer maken. We zouden het super tof vinden als je onze podcast gaat volgen, zodat je niks meer mist. En vergeet vooral niet even een 5-star rating te geven in de Spotify-app. Want hoe meer mensen ons kunnen beluisteren, hoe, in onze bescheiden mening, wij denken dat de wereld weer een beetje mooier wordt. En in ieder geval wat meer begrijp en begrip voor gedrag.
Helemaal goed. Dankjewel weer voor een leuke mijmergesprek, Monique.
Graag gedaan. Tot de volgende.
Tot de volgende.